1 Samuel hoofdstuk 25. Zoals je merkt is dat een levig stukje. Maar laten we beginnen lezen in vers 12. Toen maakten de mannen van David rechts omkeer, kwamen terug en berichtten hem alles wat er gebeurd was. Daarop zei David tot zijn manschappen, ieder gorde zijn zwaard aan. Toen gorde ieder zijn zwaard aan, ook David zelf gorde zijn zwaard aan. Daarna trokken ongeveer 400 man op achter David, terwijl er 200 bij het pakgoed bleven. Maar aan Abigail, de vrouw van Nabal, had een van de knechten meegedeeld, zie, David heeft uit de woestijn boden gezonden om onze heer te begroeten, maar hij is tegen hen tekeer gegaan. Toch zijn die mannen zeer goed voor ons geweest. Ze zijn ons niet lastig gevallen en we hebben niets gemist al de tijd dat wij in het veld waren en in hun nabijheid op en neer trokken. Een muur waren zij om ons heen, zowel bij nacht als bij dag, al de tijd dat wij in hun nabijheid de schapen weiden. Denk eens na en zie wat je kunt doen, want een zekere ondergang wacht onze Heer en heel zijn huis. Hij is een booswicht, met wie niet te praten valt. Toen nam Abigail haastig 200 broden, 2 kruiken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen en laadde die op ezels, en zei tot haar knechten, trek voor mij uit, zie, ik kom achter u aan. Maar haar man Nabal deelde zij het niet mee. Toen zij, gezeten op de ezel, door een bergkloof omlaag reed, zie David en zijn mannen daalden af, haar tegemoet, en zij stond voor hen. David nu had gezegd, ik ben er geheel bedrogen mee uitgekomen, dat ik alles beschermd heb wat deze in de steppen had, zodat hij niets mist van al wat hij bezit. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo mogen God aan de vijanden van David doen, ja, nog erger, indien ik, eer het morgen is, van al wat hij bezit, ook maar één man in leven laat. Toen Abigail David zag, sprong zij haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Zij boog zich ter aarde, wierp zich voor zijn voeten neer en zei, op mij, mijn heer, rust alleen de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken, en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Mijn heer, store zich niet aan deze booswicht Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn heer gezonden heeft niet gezien. Nu dan, mijn heer, zowaar Jahwe leeft en zowaar gij zelf leeft, die Jahwe ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen, nu dan, mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mij beramen, vergaan als Nabal. Dit geschenk dan, dat uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Vergeef toch de overtreding van uw dienstmacht, want Jahwe zal voor mijn heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn heer de oorlogen van Jahwe voert, en laat er geen kwaad bij u gevonden worden uw leven lang. Mocht ooit een mens zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn heer gebonden zijn in de bundel van de levenden bij Jahwe, uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de slinger. Als nu Jahwe mijn heer doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël aanstelt, dan zal het mijn heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn, dat mijn heer zonder oorzaak bloed vergoten en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als Jahwe aan mijn heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Toen zei David tot Abigail, geprezen zij Jahwe, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Geprezen zij uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen. Maar zowaar Jahwe, de God van Israël, leeft, die mij ervoor bewaard heeft u kwaad te doen, indien gij mij niet haastig tegemoet gekomen waart, er zou bij Nabal niet één man in leven gebleven zijn, eer het morgenlicht aanbreekt. Tot zover een stukje uit Gods woord. Ik denk, broeders en zusters, dat het voor ons heel moeilijk is om ons in te leven hoe dat het de mensen toen verhing in de dagen waarin dit verhaal zich hier afspeelt. Als het gaat bijvoorbeeld om iets als persoonlijke veiligheid. In onze dagen wordt er veelvuldig gepleit voor meer blauw op straat. Omdat het onveiligheidsgevoel zowel bij jong als oud jaar op jaar om verschillende redenen blijkt toe te nemen. Maar stelt hij eens een wereld voor zonder enige vorm van ordehandhaving. Zo was het in de dagen van David. In steden en dorpen was er nog wel enige vorm van sociale controle onder de vorm van burgerwachten bijvoorbeeld. Maar op de buiten, waar het bovenal dun bevolkt was, dan waren de criminaliteitscijfers, om het modern te zeggen, torenhoog. Naast de vele natuurlijke gevaren, was er de aanhoudende dreiging van rondtrekkende roverbendes en overvallers die de weerlozen en de reizigers afdreigden, sloegen en plunderden. En daarbij komt nog dat in Israël, in tegenstelling tot de omringende landen, er geen permanent leger actief was. Alleen wanneer dat er zich een dreiging voordeed, werden de Israëlieten onder de wapens geroepen. En toch waren er zeer geregeld invallen van de Filistijnen en de Amalekieten. Er was in Israël in de oudheid helemaal geen sprake van enige vorm van ordehandhaving van overheidswegen. En dat is nu de wereld, vrienden, waarin David en zijn mannen op gevaar van eigen leven zich vrijwillig inzetten om de bescherming en de veiligheid te garanderen in het gebied rond Karmel en de woestijn Maon. Maar voor we verder dit verhaal gaan belichten vanuit deze achtergrond, wordt ons de aandacht in de opening gevestigd, heel beknopt weliswaar, op het overlijden van een icoon in Israël. Kijkt u maar in vers 1. Samuel stierf en heel Israël kwam bijeen. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. Dat is al een tijdje dat we niks meer gehoord hebben van de profeet Samuel. Hij is niet meer vernoemd hier in het verhaal sinds de tijd dat David, nadat hij ternauwernood op zijn huwelijksnacht aan Sauls doodseskader had kunnen ontsnappen, bescherming en raad zocht bij de profeet Samuel te Rama, in Samuel hoofdstuk 19, vers 18. En hoewel dat de oude profeet Samuel niet betrokken is in het drama dat zich hier afspeelt tussen de koning die hij veroordeeld heeft, en de toekomstige koning die hij gezalfd heeft, ja, zal hij toch ongetwijfeld de ontwikkelingen op de voet gevolgd hebben, denk ik. En ik heb er u al vaker op gewezen dat een profeet onsterfelijk is tot de dag dat zijn taak erop zit. En in dat verband is het wel opmerkelijk dat onze aandacht hier gevestigd wordt op het overlijden van Samuel, juist nadat Saul voor het eerst ten aanzien van David een heel opmerkelijke belijdenis heeft gedaan. Aan het eind van het vorige hoofdstuk, 1 Samuel 24 vers 20, kijkt u maar. Wat Saul zegt, en nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden, en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Dus met andere woorden, Saul, die erkent dat het oordeel wat Samuel had aangekondigd, en waartegen hij zich tot dan toe had verzet, dat het met zijn koningschap afgelopen was, en dat Jahweh het aan iemand anders gegeven had, dat dat waarheid is. En het is precies of dat Samuel al die tijd heeft zitten wachten, op het moment dat Saul de definitieve kanteling in zijn lot onder ogen zou zien. En nu dit moment eindelijk is gekomen, zit zijn taak als profeet erop. Maar zowel voor de bevolking als voor David kwam het heengaan van de oude profeet toch heel hard aan. Zijn rol in Israël als richter en profeet, ja, die was toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Al die tijd had hij voor stabiliteit gezorgd in het land. En al was hij dan zijn oude dag niet meer zo actief betrokken, toch was zijn aanwezigheid altijd voelbaar geweest in het land. Zijn overlijden was een groot verlies en bracht, zoals we hier lezen, het hele land samen in rouw. Maar voor David was Samuel een vaderfiguur. Hij was al die tijd zijn raadgever en beschermheer geweest, waar hij altijd terecht kon, en nu was die o zo belangrijke steun hem ontvallen. En u weet, het zag er nog steeds niet rooskleurig uit voor David. Hij zat nog altijd vast in de woestijn. En Saul die vormde nog steeds een bedreiging, ondanks die verrassende belijdenis. Want aan het eind van dit hoofdstuk, 1 Samuel 25, vinden we namelijk opnieuw een staaltje van Saul zijn wisselend gedrag. Kijk maar in vers 44, wanneer Saul zijn dochter Michal, die hij aan David had uitgehuwelijkt, weet je nog, hij had die nu ineens aan een andere man geven. En hiermee geeft Saul te kennen dat David afgesneden wordt van de koninklijke familie en nu dood is voor hem. Dat betekent ook dat David nu verhinderd wordt om alsnog beslag te leggen op de troon door zijn huwelijk met Sauls dochter Michal. Dus u merkt dat Saul er nog steeds alles aan doet, met alle mogelijke middelen, om Davids koningschap te verhinderen. Maar wij de lezers, ja, wij zien achter de schermen, hoofdstuk na hoofdstuk, dat Gods voorzienigheid onvermijdelijk is. Ondanks alles is David in opmars. En ook in dit hoofdstuk zien wij Gods voorzienigheid werkzaam achter de schermen. Het is wonderlijk hoe dat de Heere God door alle omstandigheden heen David vormt en voorbereidt op zijn koningschap. En dit vormingsproces geldt niet alleen voor koningen, vrienden, maar dat is opgetekend voor u en voor mij, opdat wij zouden leren Gods hand te zien in elk onderdeel van ons leven. Daarom is dit ons gegeven. Nu, het verhaal van deze morgen, dat speelt zich af in de woestijn van Maon. En als u zich nog even herinnert, kort voorheen was David daar op het nippertje ontsnapt aan Saul aan het eind van hoofdstuk 23. En ook de stad Karmel moet ons aan Saul herinneren. Want in hoofdstuk 15, vers 12, had Saul juist in deze stad een standbeeld voor zichzelf opgericht. En zo zijn er nog tal van zaken in dit hoofdstuk die ons aan koning Saul doen denken. En ik geloof dat het ook de intentie is van Gods geest om ons daarop de aandacht te vestigen. Saul, die is nog steeds de koning in het land, maar Nabal, een van de hoofdpersonages in dit verhaal, is spreekwoordelijk de koning in Karmel. Hij is een zeer groot man, zeer vermogend, lezen we in vers 2, die ook feest als een koning. Ik weet niet wat die opgevallen is. Vers 36, Abigail kwam bij Nabal en zie, en hij had in zijn huis een feestmaal als het feestmaal van een koning. Ja, hij leeft als een koning. Nabal zijn grootheid is, zoals vele vertalingen hier terecht aangeven, in zijn vermogen. En daarmee is ook ineens alles gezegd over deze man. Je moet er eens op letten hoe dat de schrijver deze man en zijn vrouw hier in beeld brengt. Vers 2 en vers 3. Je moet goed opletten hoe dat het opgebouwd is. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer vermogend. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal. En de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was intelligent en mooi van gestalte, maar de man was hardvochtig en boosaardig in zijn gedrag. Hij was een nakomeling van Caleb. Dus als je goed oplet, eerst volgt de beschrijving van al zijn bezittingen en dan pas zijn naam, Nabal. Terwijl de introductie van zijn vrouw begint met haar naam en dan volgt de omschrijving van haar persoon en karakter. Wat dan in contrast geplaatst wordt met Nabal zijn karakter. En dan pas volgt Nabal zijn afkomst. En hij blijkt trouwens een nakomeling van een legendarisch figuur uit Israëls geschiedenis te zijn. Caleb. Nu ik denk, als je een beetje de figuur van Caleb kent, een man van geloof, dat deze Nabal, ondanks zijn veelbelovende afkomst, blijkt heeft hiervan niet uit hetzelfde hout gesneden te zijn als zijn voorvader. Alleen is de letterlijke betekenis van de naam van zijn voorvader, ironisch genoeg, hem wel op het lijf geschreven. Caleb betekent namelijk hond. Ja, als je ziet hoe dat hij hier even verder in de tekst, Davids mannen, die met een vriendelijk verzoek bij hem komen, botweg afblaft, dat zijn de bedoelingen van de schrijver met dit op het eerste zicht overbodige detail, duidelijk denk ik. Trouwens, Nabal, zijn naam betekent letterlijk dwaas, zoals zijn vrouw zelf aangeeft. Vers 25. Ze zegt tegen David: mijn heer, store zich niet aan deze booswicht Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Dat is ook niet echt reclame, als een vrouw over haar man moet zeggen dat hij een booswicht en een dwaas is. Trouwens, ze neemt hier ook letterlijk de omschrijving van de dienstknecht over. Weet je wel, die dienstknecht die dringend om haar tussenkomst kon vragen wanneer dan Nabal de mannen van David met lege handen wegstuurt. In vers 17, wat zegt de dienstknecht? Hij zegt tegen Abigail aan het eind van vers 17, hij is een booswicht met wie niet te praten valt. Dat is toch wel een opmerkelijk contrast, hè, mensen? Maar Nabal valt er helemaal niet te praten, maar die dienstknecht die vindt wel vrijmoedigheid om Abigail, zijn meesteres, te benaderen en even tussendoor te zeggen dat haar man, zijn meester nota bene, een booswicht is. Kennelijk kan je met Abigail, in tegenstelling tot Nabal, over alles praten. Zelfs over het karakter en het gedrag van haar man. En dat is een zeldzame kwaliteit. Want voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over ordinaire roddelen en achterklappen, mensen. Zowel de dienstknecht als Abigail hebben de bedoeling om Nabal te redden, die door zijn dwaasheid zich zwaar in de problemen heeft gewerkt. Deze vrouw is niet blind voor de realiteit, hè? Ze bedekt zijn dwaasheid niet met de mantel der liefde, en ze volgt hem ook niet in zijn dwaasheid. Nee. Zoals het een godsvrezende vrouw betaamt, doet ze er alles aan om haar man van zijn dwaasheid te redden. En de snelheid waarmee dat ze reageert en tot de actie overgaat, doet trouwens ook vermoeden dat dat niet de eerste keer is dat Abigail tussen beiden moet treden om de dwaze dommigheden van haar man recht te zetten. Maar daar kom ik een volgende keer op terug. Aan zo'n crème van een vrouw mens wil ik toch wel wat meer aandacht geven dan dit. Maar misschien vraagt hij zich ondertussen af hoe dat die ouders er in godsnaam toe gekomen zijn om een kind Nabal te noemen. Wie doet er dan nu? Wel, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de naam Nabal, zoals wel vaker het geval is in de Bijbel, dat die meer dan één betekenis heeft. Nabal betekent ook nobel. Nobel. Een minzaam en een eerzaam man worden, dat was de hoop van zijn ouders die ze bij zijn geboorte koesterden. Nu in het geval Nabal is dat spijtig genoeg voor die ouders een grote teleurstelling geworden. Maar in tegenstelling tot Nabal heeft zijn vrouw Abigail de hoop van haar naamgeving wel ingelost. Want haar naam betekent vaders vreugde. Ja, ieder vader zal super content zijn met zo'n dochter, die er niet enkel alleen goed uitziet, maar bovenal intelligent is. In de Bijbelse zin van het woord wel te verstaan, hè? Daarmee bedoel ik niet dat het hier gaat om een vrouw met een IQ van boven de 130, maar dat het hier gaat om een vrouw die volgens mij niets minder is dan de belichaming van de ideale vrouw naar Spreuken hoofdstuk 31. Deze vrouw is niet alleen gekenmerkt door wijsheid en inzicht, maar ze toont ook nog eens vlug en vindingrijk te zijn en daarbij omzichtig te werk te gaan. Nu, lieve vrienden, hoe belangrijk dat de geest van God dit wel vindt, blijkt uit het feit dat zij hier zeer uitgebreid aan het woord komt. Het gesprek tussen Abigail en David, dat vormt hier naar de opbouw niet alleen de kern van dit hele hoofdstuk, maar dit is ook het langste gesprek waarin een vrouw aan het woord is in de hele Bijbel. Nu, waarom vest ik u daar de aandacht op? Wel, als Nabal omschreven wordt naar zijn vermogen en wat dat hij verwezenlijkt heeft in zijn leven, terwijl de Abigail omschreven wordt naar haar karakter, dan laat de geest van God ons zien dat het veel belangrijker is wie dat je bent dan wat je bezit. En we kunnen dat niet genoeg horen en dat ter harte nemen, lieve mensen, maar we leven in een wereld waar dat je waarden totaal omgekeerd liggen. Wat dat je bezit en wat dat je verwezenlijkt hebt, dat is alleen van taal. En een slecht karakter, hé, dat past in onze maatschappij deze dingen niet in de schaduw, zet ze niet in de schaduw. Ik herinner me in dat verband een gesprek met de zaakvoerder in de winkel waar ik in de zomer werk. En net als zoveel mensen is hij wel vaker onder de indruk van bepaalde personen die iets bereikt hebben. En toen dat hij weer een keer met veel lovende woorden over een zeer welgestelde klant sprak, zoals we er wel geregeld over de vloer krijgen bij ons, wees ik hem erop dat bezit en vermogen dat dat niks zegt over die persoon in kwestie. Maar hij wimpelde dat af, hé, en lacht het gewoon weg. Tot te stellen dat het altijd mensen zijn die geen centen hebben, die zo'n opmerkingen maken. Nu, hij wil me natuurlijk feintjes op mijn plaats zetten, dat had ik ook wel begrepen. Maar eerlijk gezegd, had ik daar geen erg in. Dat is nu eenmaal de wereld waarin we leven, mensen. Wat je bezit en wat je verwezenlijkt hebt, dat is het enige wat dat telt. Maar weet je, onze God is daar wel nog niet onder de indruk van, hè? Nabal wordt uiteindelijk, zo blijkt hier aan het eind van dit verhaal, afgerekend op zijn karakter in mensen. En in dat verband is die zegenwens waarmee dat David zijn mannen naar Nabal stuurt wel heel treffend. Vers 5 en vers 6. David die wenst Nabal, zoals hier zien, al het beste toe. Kijk maar, David zei tegen de knechten, ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam begroeten. Dit moeten jullie zeggen tegen die man die in voorspoed leeft. Vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Dus David, die wenst Nabal al het beste toe, een goede gezondheid en een goed leven. Maar ironisch genoeg zijn het net deze dingen die aan het eind van het verhaal hem ontnomen zullen worden. Hé? En vervolgens zien we de reden waarom dat David nu zijn mannen aan Nabal heeft gezonden, als we verder lezen vers 7. Wel nu, ik heb gehoord dat er schaapherders bij u zijn, nu dan, de herders die u hebt zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastig gevallen. Ze hebben al de dagen die zij in Karmel geweest zijn ook niks gemist. Vraag het uw knechten en ze zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want we zijn gekomen op een feestelijke dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. Dus we zien hier dat David zijn mannen naar Nabal stuurt aan het eind van de tijd waarop de schapen gescheerd worden. Dit is oogsttijd. En zoals gebruikelijk wordt aan het eind van de oogsttijd, wanneer dat die oogst binnengehaald is, dan wordt er een groot en uitgebreid dankfeest gevierd. De oogstfeest is wat dat kerstmis is voor ons. Tijd van grote feestvreugde, waarin geschenken worden uitgedeeld. En de vraag is wat dat Nabal gaat doen voor David en zijn mannen, die hier vrijwillig hun diensten hebben aangeboden, zodat er inderdaad een overvloedige oogst kon binnengehaald worden. Dus Davids verzoek is bedoeld om Nabal eraan te herinneren dat hij zijn schaapherders gediend heeft met zijn mannen. Hij zegt als het ware, kijk, wij hebben onze bijdrage geleverd aan uw grote opbrengst van dit jaar. Vergeet uw bewezen diensten niet, Nabal, en gedenk ons. David voorziet hier een gratis bescherming voor zijn kuddes. Dan mag toch wel verwacht worden dat Nabal deze vriendelijkheid met plezier genereus zou hebben beloond. Ja, wie dat er te veel maffiafilms gezien heeft, die is hier geneigd te denken dat Davids mannen op bezoek komen bij Nabal om hem af te persen. Dat ze nu binnengekomen zijn om te cashen. Maar nee, daar had het hem hier niet om. Davids mannen die kwamen hier in vrede, en het was volledig in overeenstemming met de gebruiken van die tijd, wat er hier gebeurt. Maar misschien ga je denken van ja, oké, was dat niet beter geweest om vooraf een akkoord te maken en een vast prijsje af te spreken? Maar zo werkt het niet in die dagen. Je werkt op commissieloon, om het zo te zeggen. Kijk, als je de bescherming die je bood zich vertaalt in een rijke opbrengst aan wal, dan werd je beloond. Maar was de bescherming die je bood niet afdoende geweest, was er veel verlies, dan had je werk niet goed gedaan, hè? En dan moest je het er maar bij nemen dat je ook niks kreeg. David kent het klappen van de zweep, wat dat betreft. Was zelf jaren schaapherder geweest. En hij had ook de bescherming verzorgd onder koning Saul. Dus hij wist maar al te goed wat hij recht op had, hè? Maar het schandalig antwoord van Nabal op dit vriendelijke verzoek laat niks aan de verbeelding over, hè? Hij doet zijn naam dwaas alle eer aan. Vers 10. Toen zij zwegen antwoordde Nabal, de dienaren van David, wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapherders geslacht heb? En zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet waar ze vandaan komen? Ik weet niet of dat u opvalt, maar Nabal's spottende vragen hier, die geven toch wel duidelijk te kennen dat hij maar al te goed weet wie dat David is. Hij weet dat David op de vlucht is voor Saul. Iedereen in het land weet ondertussen dat de zoon van Isaïe de gedoodverde troonopvolger is in Israël. Zelfs Abigail zijn vrouw weet dat maar al te goed, zo blijkt verder uit het gesprek met David. En Nabal die noemt hier David vol minachting, net zoals Saul, de zoon van Isaïe. He, waarmee dat hij te kennen heeft dat dat ventje maar tot een onbetekenende familie behoort. Nabals vijandigheid die laat zien aan welke kant dat hij staat. Hij heeft de zijde gekozen van de man die een standbeeld voor zichzelf heeft opgericht in zijn stad. En evenals Saul beschouwt hij David als een rebel. Een slaaf die weggelopen is van zijn meester. Een nietsnut die een bende schooiers rondom zich heeft verzameld en die als vrijbuiters rondtolen in het land. Nou, er was toen nog geen Facebook om fake nieuws te verspreiden, maar de laster die Saul aan de David verspreidde, die was er bij Nabal vlotjes ingegaan, hè? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan, zegt hij. Ja, ironisch genoeg is Nabal de meester van wie spoedig vele dienaars en zelfs zijn eigen vrouw zou losbreken. Het is duidelijk, beste mensen, dat hij David diep veracht en dat hij geen vriendelijk woord voor hem over heeft. Laat staan dat je ook maar iets van alles wat hij als het zijne beschouwt met hem hier zou delen. Net zoals zoveel rijke mensen slaat Nabal zijn persoonlijk bezit zeer hoog aan. Ik weet niet wat u opgevallen is, maar in één enkele zin slaagt Nabal erin om de voornaamwoorden ik en mijn 8 keer te gebruiken in één vers. Ik en mijn zuster daar al kijken, als ze een persoonlijk gesprek met iemand had die in de probleem zit, in een conflict situatie, en ze hoort dat die persoon 8 keer ik en mijn zegt in één zin, dan gaat er bij jou al zo'n grote zwaal aan beginnen draaien. Het is precies een rotverwend kind, nee? Hij kan alleen nog spreken over wat dat van hem was. Hij kunt als het ware zijn nasalige jank en zijn stem al horen, nee, als hij iets zegt, mijn brood, mijn water, mijn vlees, mijn scheerders, ik neem, ik slacht, ik geef, ik weet. Maar ziet u nu mensen dat dat hier geen toeval is, dat in vers 2 zijn bezittingen als eerste opgesomd worden vooraleer dat zijn naam vernoemd wordt? Ja, in onze dagen zou men natuurlijk Nabal zijn gedrag vanuit wetenschappelijk oogpunt benaderen, nee? En bijna vanzelfsprekend zou men zijn gedrag toeschrijven aan een bepaalde stoornis in zijn hoofd. Maar welk etiket dat je er ook opplakt in mensen, Gods diagnose is dat deze man, zonder enige verzachtende omstandigheid, zeker toerekeningsvatbaar is, he, en niet ongestraft blijft. Ik denk dat hij nogal rap het etiket narcist zou krijgen. He. Het zal zoiets zijn zeker, dat ze hem gaan geven. Begrijp wat ik bedoel? Nu, als het om die dingen gaat, broeders en zusters, valt mij trouwens op, dat zaken die de Bijbel als zondig gedrag bestempelt, dat het in onze westerse maatschappij steeds meer gedoogd wordt en onder de noemer stoornis of ziekte opgeleist wordt. En ik zag een tijdje terug in een documentaire een man die als begeleider werkte in een afkikcentrum en tot overmaat van ramp was zijn eigen dochter via misbruik van pijnstillers zwaar aan de heroïne geraakt. En zoals spijtig genoeg wel vaker het geval is, was zijn dochter een draaideurverslaafde geworden. Instelling in, instelling uit. En wat dat mij zo opviel, waren zijn woorden. Ik zie hem nog zitten, wenend achter zijn stuur. Mijn dochter, zegt hij, die leidt aan een verschrikkelijke ziekte. Weet je, de grens tussen ziekte en verslaving in onze dagen, dat is een serieuze grote schemerzone geworden, niet? En om die reden mag de verslaafde ook niet langer de schuld volledig op zichzelf leggen. Nee. Het is niet volledig zijn keuze geweest, waardoor dat hij in die toestand verzeild is geraakt. Oh nee, want dat motiveert niet. Dat motiveert de patiënt niet om er iets aan te doen. En dat motiveert de hulpverlener niet om bijstand te verlenen, zo zeg maar dan. Ken je het? De bewuste motivatiefilosofie in onze hedendaagse maatschappij. Ik vind dat bewonderenswaardig. Alleen is ons strafrechtelijk systeem nog niet helemaal aangepast. Want die motivatiefilosofie, dat gaat niet wanneer ik met een auto per ongeluk verkeerd parkeer. dan haalt het principe niet. Niet bestraffen, maar motiveren. Dan is dat niet van toepassing. Integendeel, om mij te motiveren om de volgende keer wel goed op te letten, word ik juist door de arm der wet bestraft. Niet echt consequent, zou ik zeggen, naar de motivatiefilosofie, maar wel voordelen voor de staatskas. Hé. Nu om terug te komen tot David. In het vorige hoofdstuk zagen we Saul aan David beleden dat hij het goede dat David gedaan had, met kwaad beantwoord had. Kijk maar in 24 vers 17. Hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. En waarom wijs ik u daarop, vrienden? Nu vinden we dat Nabal het goede wat David en zijn mannen gedaan hebben, met slechtheid en boosheid beloond. Het zijn niet mijn woorden, David zegt het zelf. Vers 21, kijk maar, in hoofdstuk 25 wel te verstaan. David nu had gezegd, ik ben er heel bedrogen mee uitgekomen dat ik alles beschermd heb wat deze in de steppen had, zodat hij niets mist van al wat hij bezit. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden, zie je? Ja, het is belangrijk om deze gelijkenis op te merken, want hoe had David deze maal reageren op deze schandelijke belediging? Had hij deze maal wraak nemen op Nabal, die toch verdacht veel op Saul lijkt? Wel, laten we het maar lezen, vers 12. Toen maakten de mannen van David rechtsomkeer, kwamen terug en berichten hem alles wat er gebeurd was. Daarop zei David tot zijn manschappen, ieder gordde zijn zwaard aan. Toen gordde ieder het zwaard aan, ook David zelf gordde zijn zwaard aan. Daarna trokken ongeveer 400 man op achter David, terwijl er 200 bij het pakgoed bleven. Ik weet niet hoe je erover denkt, broeders en zusters, maar ik mis hier iets. Zou je niet verwachten te lezen, David raadpleegde de Heer of hij met zijn manschappen tegen Nabal moest optrekken? Dat is een veeg teken, hè? Dus we zien dat David hier wederom impulsief reageert. En je is furieus, hè? Je hoort meteen het zwaard aan en gaat met 400 man op Nabal af. Nou, er is maar één manier om naar de wijsheid van deze wereld met zo'n arrogante steenezel af te rekenen, hè? Het zwaard, de bolle eraf. Maar let hier op de veranderde situatie. Ten aanzien van Saul was David altijd serieus in de minderheid geweest. Hè? Herinner u de laatste maal dat Saul optrok, was hij verzeild van 3000 man. De verhouding was toen 5-1. Maar nu liggen de kaarten anders. Hè? David die bezit de macht om het huis van Nabal gewoon van de kaart te vegen. David is nu ineens, vrienden, in een machtspositie terechtgekomen. En hij wordt hier op de proef gesteld. Ja, als je wil weten uit welk hout een leidersfiguur gesneden is, dan moet je hem macht geven. En dan ga je zien waarvoor dat hij zijn macht aanwendt. Dan pas leer je zijn echte karakter kennen. En moesten mensen die actief zijn binnen de leiding in geloofsgemeenschappen eerst een keer aan deze test onderworpen worden, vooraleer dat ze de leiding toevertrouwd krijgen in een gemeente, dan zou er serieus wat ellende kunnen voorkomen worden. Want dat is niet iets dat leert door de Bijbelschool, is zoiets. Karakter komt alleen proefondervindelijk aan het licht. He. David die gaat hier op weg, zien we, om grandioos voor die test te falen. Ja, het is niet om bij Nabal op de koffie te gaan, he, dat er maar 400 gewapende man naar pad gaat. En je zou hier op het eerste zich denken dat Nabal, door zijn dwaasheid, een probleem heeft. Maar vergist u niet, he, het is David die een probleem heeft. Een probleem dat hij zelf gecreëerd heeft. Door nu op pad te gaan. Alleen beseft hij het op dit moment nog niet. David die gaat hij naar het huis van Nabal om aan te richten wat Saul deed te Nob. Een bloedbad. Een ware slachtpartij. Moest u eraan twijfelen? Luister maar wat David zelf zegt in vers 22. Zo mogen God aan de vijanden van David doen, ja nog erger. Indien ik eer het morgen is van al wat hij bezit, ook maar één man in leven laat. David is woest en hij vervloekt niet alleen Nabal, hij zweert ook nog een keer een eed tegen hem. En hij doet het niet in tegenstelling tot wat onze vertaling laat vermoeden in algemeen beschaafd Hebreeuws. Davids onkies taalgebruik is hier netjes weggepoetst uit onze vertaling. Maar ik had het toch zeggen, ik heb hem hier. Want David die gebruikt hier niet het gebruikelijke woord voor man. Weet je wat er staat? Zo mogen God aan de vijanden van David doen, ja nog erger, indien ik eer het morgen is van al wat hij bezit, ook maar één die tegen de muur pest en leven laat. Dat is letterlijk. Als je denkt dat dat wederom de Validiaanse vertaling is, welk ga je hetzelfde vers voorlezen en met gebrekken hengels uit de verheven King James vertaling? Dat is wat de tegenhanger van de Statenvertaling. So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light, any that urinates against the wall, staat er. En waarom zeg ik dat? David omschrijft hier Nabal aan zijn mannen als honden, die de gewoonte hebben, zoals u weet, om een poot op te leggen en tegen een muur te urineren. Dus zie je, David is razend van woede en zijn bedoelingen zijn niet mis te verstaan, die mensen. Net zoals Saul had hij niemand sparen van de dienstknechten van Nabal. Hij zal geen één in leven laten, zegt hij. En hij zweert dat hij de klus gaat klaren voordat de morgen aanbreekt. Indien dat er hem hier niemand iets in de weg legt, had David in zijn razernij zich precies gedragen als koning Saul. En had er onschuldig bloed aan zijn hand kleven, nee mensen? Snapt u de ernst van de situatie? Maar prijs de Heer. Gelukkig voor David is er Gods voorzienigheid die hier werkzaam is achter de schermen. En met voorzienigheid bedoel ik hier eenvoudig de vaak mysterieuze, maar altijd interessante manier waarop dat Jahweh voorziet in de verschillende behoeften en noden van zijn dienaren. Maar de dominante toon hier in het hoofdstuk is echter dat Jahweh door zijn tussenkomst en voorzienigheid zijn uitverkoren koning weerhoudt van zijn impulsieve dwaasheid. Davids voornemen om een afschuwelijke zonde te begaan, had de Heere verhinderen. Ja, vier keer vinden we in dit verhaal dat de weerhoudende actie van Jahweh onderstreept wordt. Eén keer in de raad die Abigail aan David geeft, en drie keer in zijn dankbaarheid die hij uitspreekt achteraf. En ik wil er eentje van lezen, vers 32. Toen zei David tot Abigail, geprezen zij Jahweh, de God van Israël, die op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Zie je dat? Gods voorzienigheid. Abigail is voor David een godsgeschenk in mensen, die op een sublieme wijze David ervan weerhoudt van een daad te stellen die een onuitwisbare blaam zou werpen op zijn koningschap. Maar om af te sluiten, vrienden, de rest is van de volgende keer, doe altijd aan klantenbinding, wil ik nog even de aandacht vestigen hier op iemand die hier niet bij naam genoemd wordt. Iemand die slechts de figurant is in dat hele verhaal hier. Abigail is natuurlijk ontegensprekelijk de hoofdrolspeelster in Gods weerhoudende interventie. Maar Abigail was nooit tot de actie overgegaan indien de nameloze man haar niet de nodige informatie verleend had. Zijn bijrol, zeer miniem, maar volkomen onmisbaar in mensen. Kijk maar in vers 14. En daar wil ik dan ook mee eindigen. Maar aan Abigail, de vrouw van Nabal, had een van de knechten meegedeeld, zie, David heeft uit de woestijn bode gezonden om onze Heer te begroeten. Maar hij is tegen het tekeer gegaan. Toch zijn die mannen zeer goed voor ons geweest. Ze zijn ons niet lastig gevallen en we hebben niets gemist al de tijd dat wij in het veld waren en hun nabijheid op en neer trokken. Een muur waren zij om ons heen, zowel bij nacht als bij dag. Al de tijd dat wij in hun nabijheid de schapen weiden. Denk eens na en zie wat u kunt doen. Want een zekere ondergang wacht onze Heer en heel zijn huis. Hij is een booswicht, maar wie niet te praten valt. Zie je mensen, de bezorgdheid om het welzijn van zijn meester en zijn hele huis is bij deze onbekende man groot genoeg om er alles aan te doen wat in zijn mogelijkheden ligt, om dit onheil dat over Nabal en zijn eigen huis hier komt, om dat te voorkomen. Nabal zijn meester, het valt dan niet mee te klappen, hè? En veel mensen zouden het hier al opgeven en hier stoppen. Het heeft toch geen zin, je kunt er niet mee praten. Maar wat zien we bij deze man? Dat hij zijn stoute schoenen aantrekt en het gaat opnemen voor David bij zijn meesteres. En zijn positief getuigenis en zijn pleidooi hier voor David, dat is het scharnierpunt in dat hele verhaal. En dat is geen alleenstaand geval in de Bijbel, mensen. Dat is een patroon die doorheen de hele schrift gevonden wordt. Dat iemand die nauwelijks opvalt, vaak niet eens bij naam genoemd wordt, toch een onmisbare plaats invult in het verhaal. Ja, bij onze God zijn er geen naamloze kleine mensen. En je vindt ze doorheen de hele Bijbel. Denk eens aan het Exodus-verhaal. Hoe dat de niet bij naam genoemde moedige vrouwen met gevaar voor eigen leven farao zijn plan dwarsbomen. Om al die mannelijke pasgeboren kinderen om te brengen. Ze worden niet bij naam genoemd. Maar ze hebben wel iets verhinderd om u tegen te zeggen, die vrouw. En denk eens aan Haman de Syriër, die eens melaats was, u kent het verhaal, maar door Gods verbazingwekkende genade door zijn profeet Elisa volledig gezond wordt. Maar mag ik u vragen, hoe was Haman bij Elisa terechtgekomen? Toevallig hadden de Syriërs en een inval gedaan in Israël en onder een gevangenen als een klein meisje meegenomen, dat toevallig het slavinnetje wordt van de vrouw van Haman. En zij gaf toen zoveel om de man van haar meesteres, om eventjes tussen de soep en de patatten te vermelden, dat ze ervan overtuigd was dat de profeet, die in Samaria actief was, dat die haar man zeker zou kunnen genezen van zijn melaatsheid. Alles in dat hele verhaal, mensen, hangt af van datgene dat dat jong meisje tussen de soep en de patatten zegt tegen haar meesteres. En wat dan te zeggen van het kleine neefje van Paulus, die toevallig een gesprek heeft opgevangen dat men een plan smeet aan Paulus om het leven te brengen. Handeling hoofdstuk 23. Uiteindelijk zie je dat die nameloze neef de moord op Paulus voorkomt. Al deze nameloze mensen die tonen ons herhaaldelijk hoe dat God in zijn wijsheid en goedheid tot in het kleinste detail, beste mensen, alles in het werk zet en stuurt om zijn volk te voorzien in alle verschillende behoeften en noden. En weet je, in vele gevallen heeft er niemand niet om gevraagd en heeft er niemand om gebeden. Het is Gods onverdiende goedheid die tussen beiden treedt, omdat Hij ons zo lief heeft.